10 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Momere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 kostbare schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij hun huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De Italiaanse politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouweel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Tellen Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de 1e ronde. Het Masters-toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen ook nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van de radio. Vrienden en vriendinnen van de muziek. Vrienden en vriendinnen van het goede leven. Geen Cora, hoe nu verder? Nina is er. Nou ja, dan is de bediening ook voortreffelijk. Maar en we krijgen in de 2e uur wel de bridge uit. Heb je
Ik weet er meer van, maar ik ga dat niet verklappen.
Want?
Ja, anders, jij zegt dan toch dat ik niks, dat ik weer mijn mond moet houden.
Dus dat zeg jij toch altijd.
Dat doe ik niet.
Lekker
maar ik weet er wel veel van. Het is heel verrassend vandaag.
Jij weet er veel van?
Van Bridge, ja.
Oh, van Bridge.
Heel verrassend.
Ah, oké. Nou, hartstikke leuk. U hoorde de stem van Michael van Praag. Leon Anneke is er ook. Tom van het Hek is er. Giel Blijboom over het punniken.
Ja, het kwalificatiepunniken.
Kwalificatietoernooi punniken. Ja, dat loopt de spuigaat uit. Hedwig is maar door.
Zeer teleurstellende resultaten.
Ja, dankjewel. Bert Dijkstra, jij kan nog niet kiezen welke column het wordt. Nee. Wat zijn de titels?
Nou, de een gaat over een invaller met een rolbel. En de ander gaat over een bondscoach die Xavi heet.
Nee, Xavi.
Xavi. Xavi. Ik zou de eerste maar nemen.
Xavi. Nou, eerst even de commerciële boodschappen.
Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
Dus het maken van staal wordt schoner?
Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
Maar moet dat dan in Nederland?
Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
En wat levert dat dan op?
Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
Sportcafé
met Leo Driessen.
Goedemorgen nogmaals vanuit Café 1890. Een beetje broeierig warm is het hier, hè, Michael? Alsof het in staat te gebeuren.
Ja, ik weet het niet. En dat ventilatortje van jou, dat draait op hoge toeren.
Ja, lekker voor
ik
mij.
Ik zag er al vlammen uitkomen, ja. Dus...
Maar hij is alleen gericht op Leo, hè?
Ja,
valt je dat ook op?
Ja. Ik heb hem ook betaald.
Dat is een enige
ja. Normaal
ik denk ook wel dat hij het meeste nodig heeft.
Ja. Normaal richt je het op je gasten. Maar, ja.
Precies. Nou, ik wil zeggen, ik wil hem wel... Willem, dan gaan je haren zo wapperen.
Dus. Ja, dat is waar.
Kan ik dat beter weer niet doen?
Nee, dat gelijk.
Oké, waar moeten we het over hebben, Michael, als het aan jou ligt?
Ja, ik heb vandaag een heel interessante hockeyvraag voor Tom.
Oh, nou Tom.
Is het dameshockey of vrouwenhockey?
Het is algemeen hockey.
Algemene hockeyvraag?
Ja.
Dan gaan we voorbereiden.
Dat zou ik doen.
Met de verdubbelaar. Maar is het een waar u wel het antwoord op weet? Of zet je hem een
daar
beetje
daar weet hij zeker het antwoord op.
Ja. Oh. Maar jij eigenlijk ook wel.
Nee, ik juist niet.
Nee?
En het nee, we kunnen er in het voetbal ook nog wel wat aan hebben. Nou, meer zeg ik niet.
O jee, gaat
Michael is goed spelregels. Michael is goed in cliffhangers, hè?
Ja, heel goed.
Leon, Anoké.
Ja, ik denk WK hockey toen ik hier naartoe reed. Was ja. Dat mooi? Ja, laten we vooral een avondje niet Telstar hebben. Dat lijkt me prima.
Ja.
Lekker strijdbal. Ja.
Was het nog wel druk de afloop?
Ja.
Was er een beetje begrip voor?
Nee, maar het was al druk.
Ja, ja. Dat is ook belangrijk, hè? Ja, nederlagen hoort erbij, hè?
Zo is het.
En we hadden voor de vorige 3 punten uit deze 2 wedstrijden. Daar hadden we voor getekend.
Zeker.
Ja. Dus, wij klagen niet. Ja, maar we bepalen wel!
Als je er al 3-1 hebt, zou ik niet tekenen voor 3-2.
Ja.
Toch?
Tom?
Goedemorgen.
Kan ze microfoon
je maakt je maak wel populair in dit Telstar.
Tot de laatste uitlijst. Waar moeten we het als aan jou ligt?
Even over de nieuwe bondscoach natuurlijk. Ik ben zo verrast dat mensen meteen zo immens voor of immens tegen zijn. Ja, dat ik denk, nou even rustig. Er zijn een aantal dingen positief daaraan. Er zijn ook wel wat kanttekeningen te maken. Maar het is meteen weer, je bent of helemaal voor of het is al meteen helemaal belachelijk. Ook heel interessant hoe dat werkt.
Ja.
En dat wordt dan geroepen.
Sta dadelijk meer, even rustig nou. We gaan even dit even de voorrondje.
Ik had dat onderwerp namelijk ook willen kiezen. Maar? Ja, toen dacht ik, dat doe ik niet. Maar ik ben blij dat Tom het doet.
Ja. Waarom deed jij het niet dan?
Ja, dat ga je zo wel horen als ik meepraat.
Nou, als ik meepraat. Michiel Blijbo.
Hallo.
Waar moeten we het zeker over hebben als het aan jou ligt?
Nou ja, het open NK-punneke in Durgedam.
Ja, daar gaan we het sowieso over hebben, ja.
Ik heb de afvallers.
Ja, de afvallers? Ja. zijn er nogal wat.
Dat is een flink lijstje.
Ja, dat krijg je dan, hè. Eigen materiaal, waarschijnlijk. Ja. Hedwiges, goedemorgen.
Ja, het is eigenlijk een beetje het verlengde van hoe het is gegaan rondom de bondscoach. Maar ik maak me een beetje zorgen om de Nederlandse journalistiek.
Kijk.
Ja, ja, kan je niet vaker komen?
Dat hangt van Leo af, hè. Dus, maar dat meen ik echt. We hebben altijd wel mening over spelers en trainers. Okay. Maar de journalistiek is ook echt...
Ja, en ze hebben zelf niks bereikt op dat gebied. Dat vind ik dan nog het mooiste. Maar die hebben
welke
het grootste woord. Nou, de journalistiek.
Wat haak je daar gretig op in? Dat lijkt Pavlov wel.
Ik kom er zo wel op terug.
Mooi onderwerp.
Je bent erger dan de hond van Pavlov. Je bent Pavlov zelf.
We komen er zo op terug.
Ah, goed. We komen er zo op terug. Bepaal jij dat?
Nee.
Ik begin het schuiverlijk onderwerp. Nee. Volgende week.
Bepaal het niet, maar het gaat wel gebeuren.
Ga ik ook een paar goede journalisten aan tafel zetten. Ja. Want ik zei dat vandaag niet. Hé, Bert?
Hier
hadden we niet op gerekend. Wat wil je zeggen, jongen?
Ik wou het eigenlijk even hebben over de meestervoorspeller aan deze tafel.
Ja.
De goeroe, de ziener.
Ga door.
De hoge priester van het voetbal.
Ja.
Leo Driessen.
Ja,
man. Die vorige week tegen alle logica in voorspelde dat de wedstrijd NEC Telstar eindigde in 1-2.
Ja.
Ja, dan ben je toch van een andere planeet als je dat voorspelt, hoor.
Zijn ze daarom op vrijdag gaan spelen?
Ja, ik kon er niet tussen komen. Ja. Maar dat was de enige uitslag die overbleef, want ik was de laatste. Dus, maar goed, dankjewel voor dit compliment.
Ben jij toch altijd mooi bescheiden, hè?
Ja, maar jij zegt voorbeeld alleen.
Jongens, ze konden niks aan doen. Het was de enige die nog overbleef. Denk ik. Ja. Dat vind ik heel bescheiden van je. Keurig.
De echte luisteraar die weet wat dat niet zo is. Dat het gewoon allemaal kennis is. En kennis maakt macht. We gaan zo de onderwerpjes ook daadwerkelijk verdiepen en behandelen. Maar eerst even muzikaal. Quizzens, Clearwater en Revival. Ja. De hoek om. Lag zo overal met zijn eigen platenmaatschappij dat hij ineens eigen nummers mocht zingen een tijd lang. Dan kreeg je boetes op. Maar goed, het is inmiddels geloof ik allemaal opgelost. John Fogerty komt binnenkort ook naar Nederland, geloof ik. CCR, John Fogerty, Up Around the Band. Michael, jij eerst. Omdat je er helemaal naast me zit.
Je bedoelt wat ik van deze plaat
daarnaast
vond?
Zitten. Nee, dat kan niet. Nee, wat je...
Moet je horen. Kijk, wij hebben in het voetbal enorme discussies over de handsbal.
Ja.
Je moet die arm moet je strak tegen je lichaam houden. En dan krijg je toch nog vaak een penalty tegen. Dat hangt een beetje van de interpretatie van de scheidsrechter af. Daar hebben wij heel veel discussie over. Maar in het hockey heb je shoot.
Ja.
Daar kun je dus... Je staat nou eenmaal op je benen. Je kan ze niet omhoog trekken. Maar als je die bal tegen je voeten krijgt... is het een overtreding. Ja. En dan kan je een strafcorner krijgen. Ja. Ik heb dat altijd een heel onredelijke regel gevonden. Hoe kijk jij daar als hockey-expert nou tegenaan?
Als ik hem tegenkreeg, altijd een hele onredelijke regel gevonden. En als we hem mee hadden, vond ik het een hele terechte regel. Nou, kijk, ik deel wel met jou. Het is een soort voetzoekertje wat er langzamerhand gebeurt. Hè. Dus je zoekt die voeten. Ja. Andere kant is het ook wel een heel mooi onderdeel van het spel. Want die verdediger, iedereen weet dat dat gebeurt. Dus het hoort ook wel helemaal bij de ontwikkeling van het spel. Maar tuurlijk is het wel zo dat soms helemaal in het hoekje van zo'n cirkel op een wat lullige manier zo'n voetje, dat je denkt, ja. En als je ziet dat het percentage 1-3 of zo van die corners is, hè, dan is de straf wel heel groot. Dus een scheidsrechter zou ook officieel, hè, als je hem er opzettelijk opspeelt, mag een scheidsrechter zeggen, ze uitlokken van een overtreding, hup de andere kant op. Maar ja, je hebt niet zoveel scheidsrechters die dat durven te doen. Dus het deel met je. Kijk, er zijn ook lange tijd stemmen opgegaan om bijvoorbeeld een corner 1 punt te geven en een velddoelpunt 2 punten. Dat zou buitengewoon interessant zijn voor het hockey, omdat je dan gaat kiezen in een aantal situaties voor dubbele punten of niet.
Maar jullie zijn juist een sport die heel goed met de regels omgaat. Jullie proberen iets nieuws en dan wordt het weer teruggedraaid, nou, kijk, of het blijft.
Daar zijn de hockeyers zelf heel trots op, maar het belukt niet flauw, hè, maar als er nou 4 miljard mensen naar een wedstrijdje van je kijken, zoals bij de WK-finale, waarom zou je dan de regels veranderen? En hockey en korfbal en iedereen, die zijn iedere week de regels aan het veranderen in de hoop van dat het spectaculairder wordt en beter. En ik snap dat, dus ook een aantal dingen zijn ook goed. Hè. Ik ben niet helemaal voor of tegen, maar ik snap ook wel dat voetbal niet zo snel. Weet je, deze sporten hebben dat harder nodig. Die hebben een schreeuw om aandacht en publiciteit en alles nodig. Dus die veranderen die regels. Maar ik deel wel met je, hoor. Soms zit je te kijken en dan is het wel erg lullig. Maar nogmaals, als je meekrijgt, dan heb je een ander gevoel.
En hebben jullie ook een VAR?
Ja, die is al 10 jaar daarvoor ingevoerd. En wat ik leuk vind aan de VAR bij hockey is dat je, als je hem fout aanvraagt, je mag hem dus als team 1 keer aanvragen, en heb je het fout, ben je hem ook kwijt. Dus je moet eigenlijk overtuigd zijn, maar de scheidsrechter kan zelf ook een VAR aanvragen. En dat is wel interessant, dat hij een keer, als hij heel erg twijfelt of de andere scheidsrechter in zijn oor zegt dit of dat, dat hij dan kan zeggen, oh, dan wil ik even nog een keer kijken.
Daar zijn ze ook mee bezig in de keukenkampioen-divisie, ja, hè? Dat ze een VAR light willen gaan doen.
Ja, omdat ze niet zoveel camera's hebben.
Ja, daar is dus geen VAR. Maar als dat zo duidelijk is, tegenwoordig heb je allemaal beelden op de bank, dat de scheidsrechter eventjes... Vorige week was er bijvoorbeeld een penalty-moment, Rode JC tegen Emmen. Die werd echt aan een shirt getrokken. Dat was echt overduidelijk. Dat een scheidsrechter dan eventjes kan gaan. En dat waarschijnlijk een coach dus ook kan aanvragen van, hey, kom even kijken.
Ja. Okay. Maar het blijft toch altijd het grote probleem. En ook de charme van, daar hebben we het heel vaak over, waar je altijd weer op terechtkomt bij het voetbal, is een grijs gebied. Hè? Ja. Altijd nog een gebied van dat je, wat ze zeggen over, ja, het is eigenlijk een te lichte overtreding. Dat bestaat ook in het voetbal. Eigenlijk belachelijk. De gedachte dat een overtreding te licht is. Ja. Eigenlijk is dat toch raar.
Zoals vorige week bijvoorbeeld, Feyenoord Sparta.
Ja, dat die duwen met twee handen.
Ja. Zeggen licht, maar ja, dat is een overtreding. Twee handen duwen. Ja.
Er staat in de spelregels niet geschreven dat als je licht duwt, dat het geen overtreding is. Nee, het is gewoon een overtreding.
Maar de logica om daar toch licht geïrriteerd over te zijn, is wel logisch. Nee, omdat als dit een overtreding is, helemaal mee eens. Maar laten we dan gewoon bij elke duel op het middenveld langzamerhand, bij elke bal die uitgetrapt wordt, fluiten voor een overtreding. Want dit gebeurt gewoon 100 keer. En dat maakt dat mensen denken,
Maar dat is dat grijze gebied van voetbal. Want we prijzen ook scheidsrechters die veel later doorgaan. Weet je wel, mannelijk voetbal. Ja, als het je niet gaat. Ja. Totdat je zelf een keer geen penalty krijgt omdat hij dat ook laat doorgaan. Ja.
Mensen vinden die VAR prachtig als het doelpunt wordt afgekeurd van de thuisclub. En vreselijk als hij wordt afgekeurd. Ja.
Dat wil ik nog vragen. Mag in het hockey de VAR zelf ook in de lijnen komen? Autonoom?
Nee, volgens voor zover ik bekend ben, niet. Misschien, kijk, je weet nooit of iemand stiekem in een oor zegt, ik zou even, nu toch even wat vragen. Maar officieel moet een team het aanvragen en een scheidsrechter kan zelf aanvragen. Dat is de officiële regel.
Oké. Want in het voetbal is het, de VAR mag niet waarschuwen aan een scheidsrechter als bij een andere, dan mag je niet. Maar ik zeg, je kan toch wel hoesten? Om het even
natuurlijk. Nee, maar dat is natuurlijk...
Codetaal.
Dat is een grijs gebied, natuurlijk.
Ja. Dus op de charme van het sport moet je wel tegen kunnen dat je een keer aan de verkeerde kant van de... Ja. Ben je tevreden, Michael?
Zeker. En ik ben ook blij dat jij ons de gelegenheid hebt gegeven om dit hele onderwerp te behandelen.
Nou, dat komt dat Tom er interessant over te praten. Dat is niet jouw verdienste. Leon, zijn we een beetje over de klap heen?
Ja, een beetje.
Ja.
Nee, maar het is Ja, we hebben net al een beetje gezegd, hè? 2 gespeeld, 3. Dan, als je voor de wedstrijd tegen NEC had ik getekend, denk ik. Dus ja, nu zijn de verwachtingen hoog. Naar bonuspunten in Nijmegen.
Weet je welk seizoen we hadden kunnen evenaren? Qua bovenaan staan. Nee. We hebben ooit 1 keer 1 wedstrijd bovenaan gestaan in de Eredivisie.
75.
Ik
zag het gaan. Maar,
toen wonnen we uit met 5-1 bij Excelsior.
De mooie tijden. Hè,
waar maar PSV won ook met 5-1. Dus moesten we weer delen. Ja, schande. Ja.
En zat PSV bovenaan op Alphabet, hè?
Ja. Maar, dat was na 1
maar wij speelden uit.
Maar dat was dus na 1 wedstrijd bovenaan.
Ja.
Niet naar 2. Naar 2 zou het nog knapper zijn, toch?
En naar 3.
Ja. Maar het had nu naar 2 gekund.
Naar 32 is, toch beter knapper, dan Bert.
Nou, naar 1 is het.
Blij dat jij er even tussen komt, Bert. Deze had ik wel even nodig.
Ja, precies.
Ja. Nou, weet je, het verwachtingspatroon is natuurlijk het allerbelangrijkste, hè, rondom Telstar. Dat heb jij ook wel een beetje, toch? Vorig jaar, als je het dan vergelijkt, was alles mooi meegenomen in het begin. Iedereen was happy. En nu is het toch van, ja, we kunnen punten pakken, want je hebt het bewezen. Laat het maar elke week zien. Maar dat is eigenlijk niet realistisch.
Nee, is niet realistisch, Leon, want er staat een heel ander elftal. Hè? Tenminste, voor een groot gedeelte andere staf. Nee, eigenlijk begin je opnieuw. Niet alleen letterlijk aan een nieuwe competitie, maar ook eigenlijk ook opnieuw met een...
Nee, klopt. Je begint ook weer opnieuw. En daarom is dat wat Edwige terecht zegt. Van, dat verwachtingspatroon is gewoon anders.
Mag ook wel een beetje toch, een beetje ambitie.
Ja, zeker. Nee, maar ambitie is prima. Maar een beetje realisme is ook goed. En we gaan het weer zien, dit seizoen.
Ja.
Tegenstanders veranderen ook, hè?
Oh ja, joh.
Maar in de zin van denkwijze. Van, ze onderschatten Telstar niet meer.
Nee, NEC nog even.
Ja, NEC misschien, nee, maar over het algemeen dacht je misschien vorig seizoen van Telstar. Die moeten we gewoon winnen.
Ja.
Dat is ook veranderd. Je gaat niet meer denken van deze winnen we even makkelijk met Telstar daar.
Nee, het is het
tweede. Iedereen gaat er volop.
Ja, nou genoeg de put in, dank u wel.
Dat is een compliment, toch, juist?
Zeker.
Dat is een compliment.
Niet als je daar niet tegenop kunt.
Nee, dan dus. Nee.
Maar vol huis was het, hè? Als je nu een accommodatie zou hebben, Leon, van het is nu 6.000 bijna, hè? Als je na 12 zat, zou dat ook uitverkopen?
Ik denk dat 8 realistisch is. Ja? Daar denk ik dat wij op moeten gaan insteken.
En kan dat binnen deze accommodatie?
Niet in de huidige accommodatie, dus wij zullen daarin wat moeten verbouwen.
Ja, maar die gemeente die roept altijd wel, we gaan Telstar helpen. Ja. Maar ik heb gemerkt dat ze het nooit doen.
Nee, het is...
Moeilijk zeggen, maar ik kan het wel zeggen.
Ik kan het ook wel makkelijk zeggen. Oh,
gelukkig.
We roepen veel.
Ja, ze roepen heel veel. Ja.
En dat roepen ze al heel wat jaren. En dat hebben intern is dat bij Telstar ook heel veel geroepen. Maar uiteindelijk is het gewoon een keer daad bij het woord voeren.
Maar wat zou de gemeente moeten doen? Waarmee is Telstar het meest geholpen op dit moment? Gezien de infrastructuur moest heel anders, omdat je op Eredivisie. Ja. Dat lijkt redelijk geregeld. Een hoop improvisatie, maar het gaat, toch?
Ja. Ik denk ook wel dat er nu ook gewoon wel de tijd is om door te pakken. En, ja. Er ligt natuurlijk weer een hele gebiedsontwikkeling ligt klaar. Een heel Schoneberg moet opnieuw ingedeeld worden en ingericht worden. Ja, daar kunnen wij allemaal niet op wachten. Dus wij hebben gewoon snelheid nodig. En, dus wij gaan om met de tijdsdruk. Dus dit is op een gegeven moment ook de vrijheid geven aan Telstar om verder te ontwikkelen. Dat is eigenlijk...
Maar is dat binnen het eigen stadion of ga je ergens anders kijken?
Nee, dat is op de huidige plek.
Ja?
Ja.
Maar zeg je, hebben we geld nodig van de gemeente of hebben we gewoon vrijheid nodig van de gemeente?
Vrijheid nodig. Okay. Dat is belangrijker dan geld. Ja. Geld...
Je moet nooit zeggen dat je genoeg geld hebt.
Die gemeentes die verschouden zich meestal achter geld. En hier hebben ze helemaal geen geld nodig. Club kan het zelf. Dus geef ze die vrijheid dan gewoon. Help met vergunningen.
Ze hebben vergunningen, omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen. Dus
dat soort gedoe.
Makkelijk aan deze tafel. Ik kan het niet beoordelen inhoudelijk, begrijp ik. Maar het is ook een heel gedoe. Hè. De gemeente heeft heel veel belang.
Het duurt al zo lang daar. Ja,
het is voor een gedeelte ook een vrij chique buurt waar Telstar in zit. En daar wonen mensen die van hun rust meer genieten dan van Telstar.
Maar die zijn nu meer tevreden dan dat wij in de eerste divisie zaten. He, dus de faciliteiten zijn verbeterd. We zorgen dat er minder plastic in de tuin ligt. Parkeren is beter. Ja. De overlast is ook een stukje minder. Alleen gaat het nu wel om van, kijk, als je echt wil, dan kan het. We hebben dat vorig jaar gezien. Dan kan het wel. He, dus als de nood hoog is, dan wordt alles vloeibaar. Ja, en dat is nu ook gewoon nodig.
Maar als je, even concreet, hè. Kijk, als ik denk van nou uitbreiden, dan denk ik niet aan de zijkant, maar denk achter de doelen. Daar zou je wat kunnen doen.
Overal, ja? Op alle plekken kan.
Ja?
Ja.
Ja. Er was toch ook nog een prachtig plan tegenover de eertribune. Daar, ja, nou, een hele nieuwe tribune te maken met supportersruimtes en de hele boel.
Ja, er zijn heel veel plannen. En, maar uiteindelijk gaat het gewoon om, het moet betaalbaar zijn. En eens in de twee weken treden wij op. En we hebben nog 13 dagen dat wij ook nog het financieel goed moeten doen. Die faciliteiten, daar gaat het met name om.
Ja. Leon, je bent een kei gebleken in dit faciliteren. Dat zeg ik niet omdat je, maar dat is gewoon gebleken. Want je hebt in no time is vorig seizoen van Telstar van een modale eerste divisieclub een goed heren eerder divisieclub gemaakt. Binnen de kortste keren. Doorbouwen. Duck-outs nu, hè, erin zitten.
Ja, zelfs dat. Ja.
Maar kijk je ook nog met een schuin oog naar het elftal? Of zeg je van, nou, dan kan ik met een gerust hart...
Een gerust hart heb ik, hè. Maar zeker in heel veel vertrouwen in de mensen die dat moeten doen. Maar tuurlijk kijk je daarin in mee.
Je bent zelf ook voetballer geweest, hoor. Je komt van Lisse. Ik heb weliswaar niet de prof status nooit gehaald, maar... Er zijn er wel meer hier aan tafel. jij wel, Hedwig.
Ik zit er voor mij in te kijken, ja.
Een
aardige tafel.
Je zou het niet zeggen.
maar dat kun je laten.
Want... Ja, nee, ja, daar zijn de technische mensen als eerste verantwoordelijk voor. Hè. Dus die gaan echt voor de mensen invulling. En ik kijk mee hoe het gaat met financiën. En,
wat wordt een beetje
stomme vraag stellen. Nou, dat is mijn rol.
Stomme vraag stellen.
Ja.
Ja. Michael?
De meeste bestuurders, en ook hij niet, die stellen nooit domme vragen. Maar die stellen vragen in het belang van het voortbestaan van de club. Zo moet je het zien. En daarom is het goed dat hij daar kritisch naar kijkt.
Weet jij hoopvol dat je bestuurder kon worden, Leo, met domme vragen? Of niet?
Ik had het al lang moeten zijn. Ik geloof dat ik deze niet helemaal... Maar ja.
Nu word je overgeslagen.
Ja. Pik hem maar even. Dat is ook een stap die Telstar gezet heeft. Hè? Het faciliteren van het budget. Het is een volwassen budget ook voor spelers gekomen. Nog niet het hoogste van het hoogste, maar wel veel meer dan... En ook daar blijven maar stappen in gezet worden. Dat is wel mooi.
Ja.
Want er moet nog wat bij qua spelers, maar het kan ook.
Ja.
Dus dat is wel een mooie uitgangspositie, toch?
Ja. Dus we kunnen nog wat verwachten ook qua spelers.
Kunnen wordt om bijna moeten. Hè? Ja. Dus het is, hoe korter het duurt tot 2 september.
2 september is de datum.
2 september is de datum. Dan wordt het voor ons ook steeds interessanter. Ja.
Gaan jullie als nationale bestuurders en als internationale bestuurders nog wel eens over hebben om dat transfergedrocht in te knippen naar een wat meer behapbare tijdspannen?
Ik denk dat heel veel landen dat ook wel willen. Volgens mij heeft Jan de Jong het wel goed uitgelegd. Voor mij is één land, dat is in dit geval Spanje, die wil die termijn met name oprekken. En als er iedereen zegt van joh, we stoppen 15 augustus of 1 augustus, dan komt de druk weer vanzelf ergens anders te liggen. Maar als er één land is die zegt van ja, ik wil vasthouden aan 1 september. Ja, dan kun je zeggen, ja, dan doen we geen zaken meer met Spanje. Maar ja, dat gaat ook niet.
Maar weet je waarom ze dat doen? Ik heb het vorige keer ook gezegd, maar toen was jij er niet bij. Als je nu naar de loting gaat van de Champions League, dan wachten die grote clubs, want het zijn de grote clubs in Spanje die dat afdwingen, die wachten op de loting en dan kijken ze tegen wie ze moeten voetballen. En dan zie je ze daarna in de bar van het hotel waar iedereen zit, in het Meridien Hotel, zie je al die clubbestuurders, die Spaanse clubbestuurders, met die zaakwaarnemers dealen. Want dan beslissen ze pas of je Jantje nog kopen. Ja, of
maar dat geldt toch ook voor de Engelse competitie?
Ja, maar goed, die zijn sportiever. Ja.
Okay.
Die zijn sportiever. En die kiezen zo'n elftal op basis van echte voetbalkennis. En laat het niet afhangen van tegen wie ze moeten in de eerste ronde van de Champions League.
Maar het blijft natuurlijk wel een beetje een vreemde situatie. Dat je begint nu aan de competitie met een bepaald elftal. Het kan zijn dat je in
Maar waarom beginnen we eigenlijk nu al dan de eredivisie? Is daar een reden voor? En de andere
meeste landen beginnen
landen twee weken later, 3 weken later?
Dat kun je ook doen, precies. Goeie vraag.
Want daar snap ik niks van. Want je hebt nu spelers bij teams zitten die weten dat ze weg moeten. Die zijn helemaal niet met hun hoofd bij de club.
Ja.
In de kleedkamer hoor je alleen maar van ga je weg? Wat ga je doen? Dat soort dingen. Ja, ik kan hier naartoe, ik kan daar naartoe. En dat is alleen maar moeilijker gemaakt, maar je moet wel presteren. En die punten, die moet je pakken, zeg maar.
Maar dat is alleen maar moeilijker voor een trainer, maar ook voor een team, om zeg maar eenheid te creëren. En andere landen hebben dat natuurlijk wel.
Ik ga niet over de samenstelling van het programma, maar het zou wel mooi zijn als wij eens iemand zouden uitnodigen en met dat die vragen konden stellen.
Nou, dat lijkt me enorm saai. Dat gaan we niet doen.
Nee, dat weet ik, maar het zou mooi zijn. Daarom zeg ik ook, het zou mooi zijn.
Nee, dat is niet mooi, dat is saai.
Oh, het is helemaal niet mooi.
Nee, het is heel saai.
Ik zou dat nooit vragen aan de KVB.
Nee, zeker niet. Zoek jij het nou eens uit, dan kom volgende week even met waarom dat is.
Oké, dat wil ik wel doen.
Ja, en dan kort, 2 minuutjes krijg je daarvoor.
Nou.
En dan gaan we weer door.
Dat is, als jij dat kort noemt, dan vind ik dat al heel lang.
Ja? Nou, dan maken we het 1 minuut van. Je moet het ook kunnen uitleggen.
Ik zal dat eens vragen. Dat komt goed.
Ja?
Ja.
Zie je, dan heb je het hele bestuur niet nodig, man. Dat komt allemaal helemaal
waar. Nee, dat is waar.
Oké, goed. Deze opgelost. En tel ze gewoon voort in de vaart en volkeren. En vrolijk voort. Toch?
Zeker, zeker.
Ja. Fijn, mooi. Dat is wel gek. Maar hoe was het dan afloop? Was het echt grote teleurstelling? Want ja, van iedereen die daar zat, die had
ja, er bepaalde verwachtingen zijn er op een gegeven moment. Dat is een fjaar.
Ik zei het al in het begin, het is een heel ander team. Hè?
Ja. Dus ja, we hebben gewoon even tijd nodig. En we hebben nog een paar spelers bij. En dan gaan we het zien. En dan gaan we tot aan de winterstop kijken van waar we staan, hoe we staan. En dan
welke maatregelen er genomen moeten worden.
Zo is het, hè? Ja. Ja, halen we de kerst nog met elkaar. Dat wilde je graag horen. Dus die, bij deze.
Niemand van Telstra vakantieplannen maken. Dat is onverstandig. Ja. Ja, nee, hartstikke goed, Leon. We blijven zitten, want natuurlijk, want we hebben nog veel meer te bespreken. Als we gauw zouden niet weten wat. Tom, het hockey. Hockey.
Ja.
Jij hebt meer dan 200 interlands gespeeld.
Ja.
Was er in de tijd dat jij begon, was er toen ook al voor al die inspanningen die je moest verrichten, stond er een centje tegenover?
Nee, ik kom uit de totale amateurtijd. Sterker nog, wij betaalden ook gewoon contributie op de clubs en dergelijke. En bij het Nederlands elftal krijg je dan wel een soort kilometervergoeding, weet je wel. En als we naar het buitenland gingen, kreeg je een heel klein dagvergoedingje, volgens mij van 12 gulden of zo. En, ja, en de rest was alles. We waren zo blij dat alles geregeld was. Het was fantastisch. Je ging de hele wereld over. En toen
maar je was wel 4-5 weken weg.
Je moest de rest van je leven er wel een beetje op inrichten en in mijn geval met studeren, een beetje dealen met de universiteit, hoe je dat er ging. Je kreeg wel medewerking op allerlei manieren. Mensen vonden het ook wel leuk, dus het was ook nooit dat je tegengewerkt werd. En toen ik coach was later, ik ben eind vorige eeuw 6 jaar bronscoach geweest bij mijn vrouw, dat was eigenlijk de periode dat heel langzaam begon. Dat kwam ook een beetje eerst doordat het NOC Olympische premies ging geven. Voor medailles bijvoorbeeld. Kregen mensen een kleine uitkering. Kreeg je dat stipendium waar zoveel over te doen is. Hè, voor amateursporters. Een soort zeg maar bijstandsuitkering. En toen begonnen ook hockeyclubs wel hier en daar. Met de eerste kleine contractjes. Moet je overigens voorstellen. Het is in geen enkele verhouding tot de sport voetbal. En natuurlijk bij een paar grotere clubs. Zoals hiernaast bij Amsterdam. En Kampong in Utrecht en Rotterdam. Daar zijn wel wat serieuze dingen. Maar als je in zo'n staart van zo'n hoofdklasse bijvoorbeeld al kijkt en de klasse daaronder, dan is het alweer allerlei hele kleine dingetjes. Mensen die wat willen doen voor de clubs. En dat kan ook niet anders, want het is gewoon, je moet gewoon leven naar de publiciteit en de belangstelling die er om een sport heen is. Dus ik hoor ook niet bij de mensen die allemaal daar heel meelijwekkend over doen en vinden dat die sport wordt achtergesteld. Je krijgt gewoon een sport wat je toekomt met een aantal voor- en een aantal nadelen. En hockey is er prima sport voor mensen die dat leuk vinden.
Ja, en bij WK piekt het wat natuurlijk.
Ja, nu. Kijk, je ziet nu ook dat alle wedstrijden worden door de NOS uitgezonden. Nou, dat is een hele mooie impuls voor hockey. Een keer alle Nederlandse wedstrijden. Het is ook, de NL zelf is wel echt uitverkocht tegenwoordig. 10.000 mensen kunnen erin. Dat is echt ver van tevoren. Omdat het hele land wel. Kijk, hockey heeft wel een mooie sprong gemaakt. Want hockey nu ongeveer 250.000 mensen in Nederland. En toen ik het deed, hockeyde er 60.000 mensen in Nederland of zo. De sport is ook wel echt wat aan het verbreden.
Het was altijd een dure sport ook.
Ja, ja, je moet er reëel over zijn. Het is een sport die een beetje elitair karakter heeft waar die vandaan komt. En dat duurt heel lang om dat ook weer kwijt te raken. En er zijn allerlei pogingen. Een aantal dingen lukken daar ook. Het is echt heel anders dan 15, 20 jaar geleden. Maar het is nog steeds, het is een sport. En het is een relatief dure sport. Door de materialen, door alles wat er omheen moet, is het een duurlijk sport.
Maar Tom, is die hockeybond dan niet stinkend rijk geworden door de jaren? Want ik bedoel, als je niet zoveel aan spelers hoeft te
Nee.
En er zijn wel heel veel sponsors, er zijn heel veel banken en zo die toch heel veel geld
hebben. Ja, maar goed, je moet je voorstellen dat wij ook met een budget, als wij gingen naar Korea, naar Australië, dat kostte ook allemaal een hoop geld. Hè. Er was ook een trainerstaf die wel betaald werden en zo. Dus alles bij elkaar
was het altijd, in de hockeybond vond ik altijd heel goed, in mijn tijd in ieder geval altijd heel transparant geweest. Jongens, dit is onze begroting, dit gaan we aan vrouwenhockey, dit aan mannenhockey. Dit is wat we kunnen doen. En wij moesten ook binnen die begroting meedenken. Gaan we dan dit doen of gaan we dan dat doen? En ja, soms is dat overigens ook heel vormend, hè, dat niet alles kan. Is heel, ik vond het ook heel heerlijk om te lezen dat Argentinië zat in een 3-sterrenhotel, hè, met het elftal, met 2 man op de kamer. Heerlijk. Nee, maar in een tijd dat iedereen focus en dit en kan niet luxe genoeg. 5 sterren airconditioning bij een radioprogramma. Het maakt niet uit, man. Alles moet kunnen. En soms is het ook heel gezond. Nee, maar ik meen het echt heel gezond.
Met afstand bedienen.
Dat af en toe ook gewoon iemand zegt, wat eten we vanavond?
Kijk of ik jou...
Ja, of je me uit kan zetten.
Het is maar een ventilator, hoor.
Ja,
Het is alleen maar warme lucht. En Michael moet ook steeds heel licht. Dus zo erg is het, zo makkelijk is het allemaal niet. Hey, maar een elitaire sport is ook vanwege dat het was duur om in te stappen.
Ja, ja, van oudsher is het. En er worden op allerlei manieren, zijn allerlei plannen gaande. En er worden ook wel op allerlei manieren gekeken. In een aantal verenigingen lukt dat ook prima. Om echt met voor een lagere prijs een ander soort lidmaatschappen en dergelijke. Dus er wordt echt wel hard aan gewerkt. Maar het is van oudsher, daar moet ik gewoon eerlijk in zijn, is het een relatief dure sport. En hij komt, zoals uiteraard bijna elke sport ooit gestart is vanuit. Hè, voetbal was 100 jaar geleden bij spreken ook een elitaire sport. Tennis komt zeker een beetje uit dat deel. Dus het is... Ja. Ja, er moet nog heel wat water door de zee. Het is nog geen volkssport, daar moet ik gewoon eerlijk in zijn.
Eigenlijk was elke sport in den begin een elitaire, want het was vrije tijd. Ja. En die hadden de meeste mensen niet. Dus,
Maar ik vind ook, als ik kijk, zeg maar, ik kom ook veel meer te maken met amateurvoetbal. Maar ik vind ook gewoon mooi hoe een hockeyvereniging, waar ik best wel vaak ook naar keek, want die waren qua volume, gewoon, je hebt gewoon hele grote hockeyclubs. Ja, ja. En die zijn veel efficiënter ingericht dan al die voetbalclubs die met 200 en 300 leden en velden. En ja, ik vind zo'n hockeyclub, ja, een weekendsport. Je moet kijken wat er gebeurt in Nederland bij de KNVB over zaterdag en zondag.
Maar noem eens een voorbeeld wat efficiënter is bij hockey?
Nou, gewoon de grootte van de club, waardoor je ook gewoon met verenigingsmanagers kan werken. Hè? Dus dan kan je het toch net even professioneler aanpakken als amateurclub. Ja. Ja, ik vond dat altijd zeer interessant om naar te kijken.
Maar er werd van het begin af aan bij de hockey, nu bij de voetbal ook wel steeds meer van, als je als lid kwam, wordt er ook verwacht dat je een bepaald aantal taken deed en doet, toch? Ja. Dat is nu bij het voetbal wordt dat ook wel ingevoerd.
Ja, ja, en dan is de trend om het af te kopen. Hè, dus dan krijg je weer grote verschillen.
Afkopen.
Ja, maar dat is gewoon het slechtste wat je kan doen.
Helemaal mee eens. Ja. Helemaal mee eens.
Maar bij het hockey was vroeger ook dat hele teams gewoon autonoom binnen een vereniging eigenlijk opereren.
Ja, je kan, maar volgens mij kan mijn zoon jaren bij Zeeburgia gevoetbald met gewoon een vriendenelftal. Dat was ook een totaal autonoom elftal. De jongens moesten het zelf regelen. Die waren met z'n 16 of z'n 17 en die regelden alles. En als ze dat nou maar goed regelden, dan kon het allemaal. Dus volgens mij zie je dat. En mijn zoons hebben op een club gevoetbald in Bussum, waar altijd ook ouder deelname buitengewoon groot was. Dus ik vind dat ook wel heel... Maar het is in dat afkopen... Ik woon in een omgeving waar mensen veel kunnen afkopen. Dus die doen dat graag. Ik ben altijd een fervent tegenstander van geweest. Want een club ben je met elkaar. Hè.
Zodat je partners afkoopt. Dus
dat soort dingen. Je bent met elkaar een vereniging. Er moet gereden worden, moeten dingen gedaan worden. En dat moet je gewoon met elkaar doen. Want dat maakt juist ook de kracht van zo'n vereniging.
Absoluut.
Vrouwen worden geacht gewoon wel even wereldkampioen te worden. Dat is de algemene tendens. Nou ja, is dat correct?
Ja, dat is totaal correct. Omdat, en dat is echt jammer voor de sport. En geen kwaad woord over die Nederlandse vrouwen die er enorm hard voor trainen. Heel veel doen. Ook steeds voorlopen met weer nieuwe ontwikkelingen en dingen. Goede coach hebben en zo. Hè. Dus, maar het is... De tegenstand is broos. Dat is gewoon de realiteit van alle laatste 10, 12 jaar. Weet je, ze hebben een keer een wedstrijd op shoot-outs laatst verloren in die nergens meer om ging. Nou, dat is dan een soort sensatie dat een keer gebeurt.
Hoe komt dat, Tom? Het is toch een grote sport wel?
Maar het is, je moet daar ook reëel in zijn. En nou ga ik hockey ook wel kwaad maken. Hockey is natuurlijk een sport die toch in een bepaald aantal landen maar gespeeld wordt. En kijk, hier in dit Amsterdamse bos achter je liggen ongeveer net zoveel kunstgrasvelden als in menig ander hockeyland in het hele land.
Ja, ja.
De dichtheid van kunstgras, de dichtheid van onze clubs, de opbouw, die is gewoon ontzettend groot. En een enorm verschil is, kinderen die hier gaan hockeyen, gaan op 6, 7-jarige leeftijd, 8, maken wat van, gaan ze die sport doen. In Amerika bijvoorbeeld hockey ongelooflijk veel vrouwen op colleges en universiteiten. Het is echt een grote universiteitssport daar. Maar die starten op hun 14e bijvoorbeeld. Nou, ik ben zelf later gaan tennissen. Ik durf van mezelf te zeggen, ik heb best een beetje balgevoel, kan redelijk balletjes slaan. Maar je leert nooit meer echt tennissen.
Dat doet me denken aan een
kind. Weet je, een kind wat op succes is gaan tennis, slaan dwars door die bal heen. Ik duw door die bal heen.
Ik mocht ooit een wedstrijd verslaan van, tussen Louis van Gaal en Martin Kamminga. We waren toen collega's op de LTS Don Bosco. Bij de gymleraar. Martin Kamminga ook oud-prof voetballen. En Louis toen volop. En ik mocht daar scheidsrechter zijn. En Louis wint die partij. En die loopt langs mij heen. En die zegt zo al mompelend: was ik maar eerder met tennissen begonnen.
Nee, maar het is een sport die je jong... met name je technische vaardigheid en ontwikkeling, coördinatie, alles. Heb je toch enorme voorsprong. En die vrouwen doen het ook gewoon nogmaals fantastisch. Ja. Ze hebben hele goede spelers. Maar die moeten normaal gesproken... het kan allemaal een keer. België organiseert mee, hebben een aardig vrouwenteam. Dus de hoop is eigenlijk dat de weerstand daar dan een beetje vandaan komt.
De weerstand bij de heren zal wat groter zijn. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar het is de hoogste tijd voor wat intellectueel genoegen. Heb je al een keuze kunnen maken?
Nou, dat hebben de luisteraars al gedaan.
Ja, die konden kiezen tussen... Ja,
tussen Xavi? Xavi. Xavi en de oorbel van de invaller.
Wil je nog de tune? Wil je de tune?
Ja, natuurlijk moet de tune.
De column van Bert Dijkstra.
Wil je nog wat zeggen eerst?
Nee, ik wil helemaal niks meer zeggen. Hup, ik ga beginnen. Wat is voor een man van ver in de 60 nog een godsgeschenk? Een veel jongere, bloedmooie, buitenechtelijke vriendin die je wel pap van lust? Nee, veel te vermoeiend. De hoofdprijs in zo'n foute vrienden met een postcode loterij? Hou op zich. Dat wordt een groter huis, een wereldreis met luxe cruises. Dus oeverloos gesleept met inboedel en hutkoffers. En ongetwijfeld de oude golf inruilen voor zo'n AI-gestuurde digitale patsabak met zoveel knopjes dat je er een hartverzakking van krijgt. Nee, bedankt. Is dan geen enkel cadeau van de almachtige welkom? Jawel. Xavi als bondscoach. Xavi, vier letters vol liefde voor voetbal. Xavi Hernandez is geen Nederlander, riep het karnemelkgilde des vaderlands subiet. Eigen volk eerst dus. En dat uit de mond van lieden die er schande van spreken als Geert Wilders dezelfde woorden gebruikt. Xavi, noemt zichzelf zoon van het Nederlands voetbal en dat is pathetisch, oordeelt Valentijn Driessen als aanvoerder van het gilde. De Spanjaard raakte als jochie gefascineerd door de grootste van allemaal, Johan Cruijff, en leerde voetballen in de geest van de Hollandse meester. Hij werd voor het eerst opgesteld in het eerste van Barcelona door Louis van Gaal, had een warme band met assistenttrainer Gerard van der Lem en heeft een warme band met pensionado Gerard van der Lem. Hij speelde samen met Michael Reiziger, Patrick Kluivert, Giovanni van Bronckhorst, de broertjes De Boer, Mark Overmars en Winston Bogarde. Had Frank Rijkaard als trainer, was oefenmeester van Frenkie de Jong. En dan mag hij zichzelf niet een beetje kind van het prachtige Hollandse voetbal voelen. Schei eens even lekker uit, zeg. De grote Xavi, een van de meest pure stylisten op aarde, naar wie notabene een speler van Oranje is vernoemd, die uit eigen wil het visitekaartje wil zijn van het Nederlands voetbal. Hoe mooi wil je het hebben? Ja, maar hij heeft als clubtrainer geen Champions League gewonnen, roept het zuurpruimenleger. Hij heeft zich nog niet bewezen als grote trainer. Nou en, bondscoach is de meest overschatte functie in de maatschappij. Je hoeft geen spelers op te leiden of beter te maken. Je hoeft niet de juiste man voor de juiste plek te kopen. Je hoeft alleen maar van de beste spelers van het land het beste elftal te smeden en lekker te gaan voetballen. Bij voorkeur volgens de leer van Johan Cruijff. En dat gaat Xavi gewoon doen. Mijn liefhebbershart juicht. Mijn oren sluiten zich voor het ja-maar-geboer van de azijnpissers. Maak Xavi Hernandez, Nederlands wereldkampioen, op een aardbol met al die geniale Spaanse, Franse en Engelse voetballers, dan moet hij een wonder verrichten. En dat kun je niet één trainer eisen. Xavi is een godsgeschenk. Hij is God niet.
Bert, geweldige column.
Ja. Want? Wat maakt deze column geweldig?
Wat die column gelijk maakt. Zo goed maakt, is dat A, hij inzicht heeft. B, dat je ook zo'n Xavi gewoon eens een keer zijn gang moet laten gaan. En niet meteen met de grond gelijk moet maken dat het allemaal maar niks is. En hij heeft dit niet bereikt en dat niet bereikt. Dat wordt geroepen door mensen die in het voetbal helemaal nooit wat bereiken.
Zullen we maar naar mijn punt gaan? En dan sluit heel goed hierop aan natuurlijk. Ja. Hè? Mag dat? Of neem het gewoon het programma even over, hè?
Ja.
Nee, maar...
Valt niet op, hoor.
Nee, maar dit is wel een beetje de huidige... Het moment waar we in zitten is dat we al tegenwoordig mensen gaan beoordelen, trainers gaan beoordelen, spelers gaan beoordelen voordat ze begonnen zijn. We geven niemand meer een kans. En dan als het dan na één wedstrijd niet goed gaat, is het al direct van... Hij kan er helemaal niks van.
Maar het is toch een beetje van... Sorry, maar dat is toch een beetje van... Ik weet nog wel, als in de jaren 70 een aankoop kwam... Dan werd er gezegd... Ah, die... Ah, dat is een hele goeie.
Nee, maar het is echt, echt agressiever geworden... En wat negatiever geworden allemaal. En waar ik eigenlijk naartoe wil gaan... Is ook dat de journalistiek... Het gaat, maakt niet meer uit of iets waar is of niet waar is. Daar maak ik me zorgen om. Je ziet het al eigenlijk aan de reacties. Bijvoorbeeld een Arne Slot voelt zich genoodzaakt om te reageren. Van, oh, het is niet zo gegaan. Kom met een statement. Een zaakwaarnemer van Martinez. Eén keer door de Telegraaf wordt gezegd... Hey, het KNVB praat met Martinez. Groot nieuws. Volgende dag zeggen ze Xavi. En dan moet de zaakwaarnemer weer reageren van... Nee, dat is helemaal niet zo geweest. En zo heb ik wel heel veel voorbeelden. Frenkie de Jong voelt zich genoodzaakt in één keer... om op eigen clubkanaal
boos,
te zeggen...
Die was boos,
ja, omdat er allemaal onwaarheden worden gezegd. Ja, over, er worden zoveel dingen gezegd, ook in de pers in Spanje... maar Nederland neemt het gewoon over zonder te controleren, de bronnen. Waardoor spelers zich genoodzaakt voelen om te reageren. En dat is dan ook weer nieuws.
Ja.
En in mijn tijd was het gewoon... als ik de Telegraaf las of de AD las of iets of wat zag online... had ik het gevoel aan, het zal wel kloppen. Nu tegenwoordig, met alle respect, ik geloof er helemaal niks meer van... En ik word vaak gebeld van, wil je reageren? Want ik zeg, nee, ik reageer niet meer erop. Want vaak is het gewoon onzin. En dan moet ik reageren op onzinverhalen. Of,
nee, het is het mechanisme van je plaatst een fout bericht. Daar komt weer een reactie op en heb je weer een bericht.
Het gaat alleen maar om de snelheid. Het wordt niet meer gecontroleerd. Het gaat om snelheid. Het wordt gewoon gedropt. En het maakt niet uit. Het maakt niet uit of de hoofdpersoon, want die zit daarmee. En wat je nu dus gaat zien, is dat spelers en trainers en andere mensen... zich zoveel, dat er zoveel irritatie is, dat ze denken van... Bekijk het maar, ik ga zelf erop reageren.
Maar daar wil ik een klein opmerkingetje over maken. Daar heb je gelijk in, dat nu zo geëvolueerd is.
Ja.
Maar het is ook al een hele tijd aan de gang... dat clubs dat mechanisme van het nieuws helemaal zelf in hand nemen... waardoor goedwillende journalisten ook nergens meer aan toekomen. Je komt nergens meer binnen. Je komt,
nee, dus, maar je weet tegenwoordig ook helemaal niet meer wie een goedwillende journalist is...
Ja.
Nou, dat kun je wel, dat weet, je, dat weet je echt wel.
De oude garde,
dat onderscheid kun je echt wel maken.
De oude garde heb ik echt vertrouwen in. Die bellen nog wel eens op.
Nou, dat is gewoon maar wat te noemen.
Maar de jongere garde, ja, die doet mij op.
Je hebt zoveel klik
mee. Nee, ik vind dit veel te algemeen hoor. Ze dus komen even een klein beetje van mijn beroepsgroep af. Van de jongere garde, dit doe maar wat. Dat is echt te algemeen. En ja, wat moet je daar nou tegen zeggen? Wat moet je daar nou tegen zeggen?
Ik wil me wel aansluiten bij het Wiegers. 100%. Omdat ik vind dat het blijkbaar iets nieuws kunnen brengen... is bijna belangrijker geworden dan wat je brengt. En we hebben zoveel... We hebben tegenwoordig natuurlijk... iedereen heeft een website, iedereen heeft een dit, iedereen heeft een podcast. Iedereen vindt dat hij iets moet doen.
Ja.
En daardoor krijg je een soort rat race naar de bodem... waarin iedereen maar vindt. En dat leidt tot... Ik ben het echt 100% met wat Henk Vlieger zegt eens. Je roept gewoon wat en dan kijk je later wel een beetje. En als het niet uitkomt, zeg je... ja, maar ja, ik had toch vernomen en dit en dat.
Nee, die wildgroei is er ook.
En ook het absolute oordeel... direct over binnen 10 minuten is het helemaal goed of helemaal fout. In plaats van te zeggen, nou, we hebben die... Kijk, ik heb altijd bij de NMS gezegd... het is raar dat wij bij elke club die iemand aankoopt zeggen... dat de club zich versterkt heeft, hè? Zei ik ook altijd. Vind ik heel raar bericht. Moet ik gewoon zeggen, er is een speler naar een club gegaan. Of er zich versterking is, dat moet nog blijken.
Nou, de club vindt dat
het... elke club vindt dat het versterkt. Elke mislukte speler bij A en die koop je bij B. Prima. Dus die club mag het vinden. Maar je moet gewoon objectief durven kijken. En na een tijdje moet je er iets van vinden. Prima, nou, dat is je werk.
Ja. Objectiviteit bestaat niet, maar wel zo eerlijk mogelijk.
Nou ja,
dat is wat anders.
Nee, nog wel van mij aan.
Zo objectief mogelijk subjectief zijn.
Dat zeg je wel goed, ja. Je kijkt toch zelf en als je kijkt...
Ja. Je mag ook wat vinden, wat mij betreft. Maar dan moet je er ergens voor staan... En dan moet je dat ook vasthouden en doen. En nu is gewoon 3 weken later. Na die 5-1 tegen Zweden werden we wereldkampioen bij een hoop mensen. 2 dagen later konden we er helemaal niks meer van.
Ja, maar dat vind ik ook een beetje de charme van de supporter.
Van de supporter, maar niet van de journalist.
Ja.
Het is natuurlijk een beetje makkelijk alleen de journalistiek erbij te halen. Kijk, die foute berichten komen natuurlijk ook door hele foute zaakwaarnemers... die alleen maar bezig zijn om namen te droppen, om die prijzen omhoog te laten gaan.
Maar dat is toch aan een journalist om dat op waarde te schatten?
Het is een jungle. En er zijn zelfs clubs, en dat heb ik zelfs in het verleden meegemaakt... clubs die dus gewoon daar helemaal in sturen.
Nou ja, dus, kijk, dat zeg je nou, hè. Maar als je echt iets te weten wil komen... bijvoorbeeld iets wat speelt bij Ajax, je komt er gewoon niet tussen.
Nee.
Je komt er gewoon niet door.
Dan schrijf je een dag later.
Kijk, dat je... er zijn zoveel voorbeelden. Dan kijk ik gewoon naar mezelf bijvoorbeeld. Dan geef ik een interview. En dan is een hele andere headline. Maar mensen lezen ook niet meer. Hè? Of de nieuwe generatie leest niet meer. Ze zien alleen de kop. En dan, daar word ik mee geconfronteerd. Maar vaak heb ik dingen helemaal niet zo gezegd. Dat is gewoon iets wat erbij verzonnen is. En dat is wel wat op een gegeven moment gaat irriteren. Kijk, een voorbeeld bijvoorbeeld. Ze vroegen mij ook, ja, wie zie jij zeg maar als bondscoach?
Nou, wie?
Nee, maar ik kwam even met een lijstje. Bijvoorbeeld Slot, Peter Bos. Dat was toen in die tijd, hè. En als laatste noemde ik, zeg maar... En dan heb je op een gegeven moment een andere vijf. Hè? Dan zie je, moet je denken aan bijvoorbeeld een Van Nistelrooy. En een, van, toen nog, hè, Van Bommel. Misschien Robin van Persie, zeg maar. Onze iconen. Ze pakken alleen Robin van Persie. Maar dat is een opsomming. Maar dan staat er gewoon... Maduro Robin van Persie als bondscoach. Dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet gezegd. Maar, en dat is, zeg maar, dus wat ik merk... Wat ze graag willen, dus dat is weer clickbait, dat mensen... En ik loop op straat en dan zeggen ze, hoorde ik in één keer van... Wil je Robin van Persie als bondscoach? Dan denk ik van, heb je het artikel gelezen?
Ik wil graag, nee. Maar ik wil wel graag een lans breken voor de oudere journalistiek. Dus de ervaren wat journalisten die al lang meelopen.
Die
trappen niet meer in die val. He, daar heb ik goede ervaringen mee toen ik nog bij Ajax in de Raad van Commissarissen zat. Maar de jongere garde, die doet precies wat jij zegt. En die doet ook precies wat Tom zegt. Ja. Hup, die droppen maar wat.
Maar
en
Michael,
dan kijken
dit,
we wel
is
nog
dat dit een beetje generaliseren? Dat,
ja. Nee, dat is niet generaliseren.
Er zit ook jongeren.
Het is niet alleen de schuld van die journalisten zelf. Ja.
Ik heb het namelijk zelf meegemaakt.
Ja, dat deed ik wel. Je kunt hele slechte ervaringen hebben. Maar jij zegt nu dat alle jonge journalisten...
Bijna allemaal.
Nee, niet bijna.
Dat weet je niet. Er kan een hele nieuwe generatie opkomen. Je kunt op een gegeven moment zeggen van... vroeger had je Cruijff en nu heb je alleen maar slechte voetballers... want kijkers zijn heel snel uitgeschakeld. Dus de jonge voetballers deugen niet meer. Of een paar jaar kun je gewoon weer bovenaan staan.
Dat zeg ik niet, maar het is wel zo dat er wat langer meelopende journalisten... meer ervaring hebben en weten hoe ze het spel moeten spelen.
Ja, maar
en,
dat is, en dat is
die
een hele logische...
Dan vind ik dat die jonge journalisten...
Ja, maar waar ik naartoe wil gaan is zeg maar dat de waarheid moet het belangrijkste zijn.
Luister, ik ben het gedeeltelijk met je eens... Maar het is wel een mechanisme wat ontstaan is door de club zelf. Een club als Ajax waterdicht, die hebben een eigen persdienst.
Maar
een
het is nog steeds wel...
Die filteren alleen maar wat ze zelf willen.
Dat is zelfbescherming
bij
geworden,
Telstra loopt er een persje voor, dat kan helemaal niet meer.
Dat is zelf... Nee, ja, maar
ik ben blij dat je hebt.
Iedereen kijkt ook hoe Telstra dat doet.
Ja. Nee, maar in ieder geval kijken...
Nee, maar dat onderlinge dat wantrouwen, ik snap het wel. Want
maar je wilt toch wel gewoon een krant lezen... en als je dat leest, dan verwacht je eigenlijk dat het de waarheid is.
Nee, maar wacht even.
Dat moet zeg maar gewoon voor zijn.
Ik was vorige week bij de bijeenkomst van NSP. Nederlandse Sportpers. En daar was ook de pers bij uitgenodigd. En dat is de overkoepelende organisatie. En daar werden de mensen die de pers vertegenwoordigen per club, die werden daarvoor uitgenodigd. Nou, dan krijg je dus Feyenoord, de persvertegenwoordiger van Feyenoord, de persvertegenwoordiger van Ajax. Die moeten helemaal niks meer hebben van de pers. Dat doen ze allemaal zelf wel. Ja, dat is natuurlijk ook een ongezonde situatie.
Jazeker. Kijk, dat is.
En dat voelt dat er ook. Dan doen we het zelf maar.
Ja, en dan bepalen zeg maar de journalisten beter snel onwaarheden snelheid droppen. En dan dat
ik snap je niet helemaal, Leo. Ik snap jou niet helemaal. Ja. Ik snap heel goed dat er irritatie is als mensen dat helemaal in eigen hand nemen. Maar dat biedt toch ook heel veel kansen om op een andere manier dat proces te belichten en dingen te doen. Dat is toch niet zo dat je dan onwaarheden gaat bij de wereld in gaat roepen om op die manier het proces te doorbreken?
Ik zeg niet dat de reactie goed is.
Ja, maar Tom, je kunt...
Ik zeg niet dat de reactie goed is. Ik zeg alleen dat de... Je wordt niet meer gefaciliteerd om gewoon te kunnen werken. Nee.
Dus je kunt als club toch het nieuws zo gekleurd brengen als je wil.
Ja, maar dan kun je daar toch op reageren. Dan ga je daar toch op reageren en kijken.
Als de dingen weggepoetst worden, dan zul je toch eerst research moeten doen. Wil je dat kunnen verbeteren?
Dat snap ik.
Ik heb zelf echt een heel 100 jaar geleden dingen meegemaakt. Dat je op een gegeven moment een bericht had dat een speler naar een club ging. Dan belde je die club. Omdat je journalistiek hoor en wederhoor. Ja. Nou, dus een fatsoenlijke formule. Dan kreeg je iemand aan de lijn. Die zei, het is toch... Dus je werd een kluitje het riet gestuurd. 10 minuten later stond het bericht op het ANP.
Ja.
door de club doorgegeven. Dus met andere woorden, van, we moeten het niet in één krant hebben, we moeten het in alle kranten hebben. Nou, wat doe je dan als journalist de volgende keer? Ga je dan weer die club bellen om het helemaal 100% zeker te weten?
En dan neem je de gok dat je het weet. Ja. En dan blijkt dat je het heel vaak niet weet.
Nou ja, oké, ja. Maar waar ligt dan de fout? De basis van de fout ligt bij de club, die gewoon liegt tegen iemand die gewoon een vraag stelt.
Ik vind ook dat clubs te veel gesloten zijn. Dat ben ik met Leo met jou eens.
Overigens is iets anders dan liegen.
En dat leidt tot speculatie.
Nee, Tom, de vraag was, komt die speler bij jullie? Ja. En er werd gezegd nee.
Nee.
En vervolgens 10 minuten later wordt het op de ANP. Ja,
misschien werd het 6 minuten later besloten.
Ja, dat zit een glaasje poeitje. Gooi het in mijn schoentje.
Nog even in het verlengde van wat gezegd is. Ik ben het met Leo eens.
Dankjewel.
En ook met anderen.
Daar wou ik het bij later.
Dat clubs. Nou, niet, want dat kan ik ook even uitleggen. Clubs zijn veel te veel gesloten, Bert. Het is gewoon waar. En dat leidt tot speculatie.
Ja.
Dat geldt voor de KNVB, dat geldt voor bijna alle clubs. Dus wordt er gespeculeerd. En de clubs kunnen dat voorkomen door veel meer open te zijn in de richting van de journalistiek.
Dat moet bijna wel. Moet bijna wel. Ik heb bijvoorbeeld een ander voorbeeld, hè? Reiziger. Het staat tegenwoordig altijd, KNVB is in gesprek. Ik denk altijd, gesprek, wat is dat gesprek dan? Ja. Is dat oriënterend gesprek? Maar het wordt zo gebracht alsof Reiziger al direct de bondscoach is. Dat hij kan tekenen. Ja. Dus concreet is het nooit geworden, want hij heeft niet getekend. Want hij is het niet geworden. Dat hij op gesprek is gegaan, wel. Maar in ieder geval, er wordt niks gezegd. Dus de publieke opinie werd heel negatief. Van Reiziger, nee man, hij heeft niks gepresteerd. Dit. En het blijft me sudderen. Terwijl misschien Reiziger helemaal zelf nergens om gevraagd heeft. Hè? Misschien moest hij een presentatie doen van hoe zie jij het als bondscoach. Nou, dat doe je dan, omdat hij er al werkt. Maar de ruimte die er wordt gegeven, zeg maar, om helemaal af te kraken, die is er. En ik vind dan eigenlijk al dat misschien nu nog eigenlijk een vertegenwoordiger moet zijn van de KNVB. Want dit is het proces geweest. We hebben ook met hem gesproken. Ja. Om hem te beschermen. Want nu zit hij weer bij Jong Oranje. En dan zitten we eigenlijk al van...
Nou, maar wie schuld is dit nou? Dit is toch niet alleen de schuld van de pers?
Dat iemand nog van de KNVB moet zeggen, dit is het proces
gegaan. KNVB dus, die pak mij die gele volgende van begin tot eind. Het koninklijke gaat eraf ook.
Mensen worden helemaal...
Maar wat denk je dan van die oud-voetballersjournalisten? Analisten.
Dat zijn de beste.
Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde.
Ja, die roepen ook wel wat. Ik bedoel,
nee, daar zit een goede tussen en er zit een slechte tussen.
Ja, maar wacht even, komma.
Want het is bijna het einde eerste uur. Ik wil even zeggen dat we normaal gesproken op dit tijdstip ruimte maken voor Loek. En dat kan helaas niet meer. Maar u kunt Loek nog wel, als u wilt, beluisteren. Want we hebben een mooie podcast of cast. Nou ja, in ieder geval mooi. Met Chavi.
In het Spaans, hè?
Met heel veel leuke moppen van Loek, die kun je daar terug horen. Het duurt ongeveer een half uurtje en dan heb je alle moppen 4 keer gehoord. Zoals altijd bij Loek. Tot zo, 2 uur. Tot zo.
Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
Dit is een uittip.
Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Stuntset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
Dit was een uittip.
Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
Rustig, adem in,
ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
Hey Remon!
Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
Hey Remon!
Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
Ik ben José uit Alkmaar.
Ik ben Pieter uit Kastrikum.
Ik ben Hanneke en ik kom uit Slodorp.
Mijn naam is Joop en ik kom uit Amstelveen.
Ik ben Jeremy en ik kom uit Zaandam.
Ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
Thuis in Nederland.